Radio 1. NTR.
Mangiare! Het is de nieuwe trend voedsel dat de natuur biedt ook volop benutten. Zoals de eieren van de grauwe gans die letterlijk voor het oprapen liggen. Maar hoe maak je die klaar? En jager Ellen Mookhoek en streekrestaurateur Arjan Smit leggen uit hoe. Jona Freud geeft college over de Californische chef Alice Waters die in 1971 al kookte volgens het principe lokaal, lokaal. Lokaal en lokaal, uw presentator is Petra Possel.
En u zat natuurlijk allemaal in uw handsopje bij de kachel te wachten op Nicolaas Kleij, want die zou ook komen, onze wijnschrijver, onze ongelooflijk geliefde omfietsman. Nou, hij is erg omgefietst. Hij was eerst helemaal naar de studio gefietst en nu is hij weer teruggefietst. Want we hebben zoveel dingetjes en dangetjes vandaag in de uitzending dat we hem hebben moeten bedanken. Hij komt de volgende, over een maand komt hij wel in de uitzending om over vruchtenwijn te praten. Maar er is vandaag en handbal en dan gaat het dus om een Olympische kwalificatie. En er is nieuws van Radio 1 waar u alles al een beetje over heeft gehoord. Maar er komt straks nog meer over. Extra bulletin om 19:30. Welkom bij het koken en eetprogramma Mangiare. Live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere twee weken. We vinden het hartstikke leuk als u reageert. Doe het dan meteen. Begint u maar gewoon met reageren. Mangiare@ntr.nl. En u kunt ook twitteren. Hashtag Radio Mangiare. Want we gaan het vandaag hebben over de gans. Dat lieve beestje dat in grote getalen over het land vliegt. Nou ja, we gaan het eigenlijk hebben over het ganzen ei. Jager Ellen Mookhoek en chefkok Arjan Smit van restaurant De Pronkje in Koten. Die zijn hier te gast. We gaan het hebben over ganzen eieren. Het is de tijd voor ganzen eieren, hè Ellen?
Helemaal, ja, absoluut.
En over wat voor hoeveelheden praten we dan?
Nou, er worden richting 1 miljoen ganzen eieren gelegd in Nederland ieder voorjaar. En dat is dan dus grauwe gans, Canadese gans, nijlgans. Nou, ik vergeet vast eentje. Ook kleine brandgans, ja.
1 miljoen eieren en het zijn feitelijk allemaal scharreleieren.
Het zijn fantastische scharreleieren.
Er is geen batterij aan te pas gekomen.
Nee. En ongeveer de helft wordt vernietigd in het kader van nestbehandeling.
Nestbehandeling?
Ja, en dat nestbehandeling.
Mishandeling.
Dat is, gebeurt dus om te zorgen dat de aanwas ganzen niet nog groter wordt. Omdat ja, er zijn in Nederland veel ganzen. Dat is aan de ene kant leuk, want het zijn mooie beesten en ze vliegen gezellig. Maar het zijn er zoveel geworden dat het, ja, het begint toch wel op een plaag te lijken. En dan wordt met
is er echt overlast van ganzen?
Ja, want kijk, de nesten worden niet voor niets behandeld. Hè. Die worden behandeld in terreinen van natuurorganisaties. En die zijn normaal niet zo happig op dat soort dingen. Nee. Maar zelfs die zien in dat er iets moet gebeuren. Want dus de natte natuur, daar broeden ze. En de weilanden van de boeren, ja, met het steeds eiwitrijker wordende gras, daar eten ze. Dus het is gewoon, ja.
En midden in de stad.
En nu krijg ik een verhaal over Jona die midden in
wij
de stad woont.
De ganse populatie midden in de stad.
Midden in de stad?
Maar ik vraag me dus inderdaad nu af, komen er dan inderdaad 500.000 nieuwe ganzen per jaar bij?
Nee, want er worden er ook heel veel. Dus hè, de helft van die eieren, ja, wordt behandeld.
Ja.
En er worden ook heel veel ganzen per jaar geschoten.
Oh, okay,
die. En heel veel vergast. Dus dat wordt nu sinds een aantal jaren worden er dus ook ganzen. Nadat ze eieren hebben gelegd en jonkjes hebben gekregen, gaan ze in de rui. Dat is een periode dat ze dus en de jonge vogels en de oude vogels niet kunnen vliegen. En dan worden ze bijeengedreven en vergast. Hm. Dus het is echt, ja. Er wordt, vind ik, op een manier omgegaan met de gans die, vind ik zelf, niet wild dierwaardig. Maar het is nu helemaal zo. Ja. Er wordt met man en macht aan gewerkt om te zorgen dat die populatie kleiner wordt. En dat, nou ja, dat merken we dus.
We praten hier zo over door. Naast jou zit chef Arjan Smit van De Pronkheer. Jij werkt eigenlijk louter met streekproducten. Je werkt ook veel met producten, ingrediënten, dieren die in overvloed aanwezig zijn. En waar eigenlijk een oplossing voor gezocht wordt. Zo zou je het wel kunnen zeggen. Maar je zit hier nu met hele indrukwekkende blauwe handschoentjes aan. En dat betekent gewoon dat er iets te eten valt.
Ja,
dat herken ik meteen.
Ik ga een mes in een gerookte ganzenborst zetten. En een plakje daarvan afsnijden voor jullie om het te laten proeven hoe zo'n gans nou smaakt.
En dan kan jij misschien een keer weer leggen dat een ganzenborst altijd taai is. En dat je er met de tanden niet doorheen komt. En dat er bijna geen mensen zijn die het op een goede wijze kunnen bereiken.
Ja,
want dat is een beetje het vooroordeel tegen gans.
Ja, inderdaad. Kijk, als je één keer een oude gans hebt gehad, dan ben je voor je leven bijna verpest, zeg ik altijd. Maar de jonge
ik wil
ganzen...
hele obscure grappen gaan maken, maar dat ga ik gewoon niet doen.
Maar de jonge ganzenborsten die zijn gewoon wel erg.
De jonge ganzenborsten, daar moeten we op af. We gaan er straks over doorpraten. Maar wat we ook gaan doen deze uitzending is een mini-college aanhoren van mijn steunen en toeverlaat, kookboekenfanaat. En vandaag heeft zij als onderwerp gekozen Alice Waters, de Californische founding lady van restaurant Chez Panisse in Berkeley. En belangrijker al in de jaren 70 bezig met lokaal biologisch eten en koken. Kunnen we zeggen een pionier, een voorbeeld, Jona?
Wereldwijd een voorbeeld. Ze is ook al, dat is dus 50 jaar geleden, bijna, wat zij al helemaal, de regels die we nu allemaal heel belangrijk vinden, hanteerde zij toen al. He, eet lokaal en duurzaam. Eet uit de seizoenen. Verbouw het liefst, als het even kan, je eigen producten. Weet je, al dat soort regels die we nu allemaal de laatste jaren hier zo belangrijk vinden. Die is hij al 50 jaar geleden gaan rondbazuinen.
Je gaat straks meer over haar vertellen. Ja. Janneke Kuipers heeft Alice Waters gekookt. Niet de vrouw zelf, maar wel uit een kookboek, Chez Panisse. En want dat is dat beroemde restaurant waar ze mee is begonnen in Berkeley. En wat heb jij gekozen?
Ik heb gekozen voor amandeltaart. Dat leek me van. Het is natuurlijk moeilijk om lokaal te eten volgens Californische ingrediënten, aangezien we die hier niet nu voorhanden hebben. Maar amandeltaart leek me het beste na te maken hier in Nederland.
Het valt wel op dat de jongste bediende altijd tendeert naar patisserie.
Ja, de jongste bediende heeft absoluut een zwak voor de.
Dat is toch zo?
Zeker.
Dat begint nu wel op een aantekening te leiden.
Ik mag van mezelf een keer mag ik zoet. Vorige keer zat ik erg in de hartige happen met falafel.
Maar de signature dish van mevrouw Waters is volgens mij meer in de groentesfeer.
Ja, zij houdt heel erg van salade die je net uit je eigen tuin hebt geplukt. Ja. En daar dan een prachtige warme geitenkaas op van een lief boerinnetje vlakbij die zo goed met haar geiten omgaat. Alleen ja, zowel die blaadjes als dat specifieke geitenkaasje kan ik hier niet.
En bijbehorende boerin had jij niet.
Goeie dichtbij gevonden geitenkaas is er in Amsterdam wel.
Ja.
Maar op dit moment dat type blaadje sla, daar kunnen wij het helaas.
Het maakt ook niet uit. Je hebt in de geest van Alice Waters gekookt. En het komt uit het Chez Panisse boek.
Ja.
En het is patisserie. En het is een fantastische amandeltaart. Ik heb er naar mogen kijken. Want toen ik dreigde iets af te brokkelen, ging er gewoon een mes keihard op mijn vinger. Dus,
ja. Het recept is overigens van haar goede vriendin en compagnon Lindsay Shear. En die deed altijd de taarten in Chez Panisse.
Oké, we gaan dat straks in het tweede deel van dit programma horen. We gaan dus ook handballen. Ik geloof nog niet op dit moment. Hè. Wordt er wel gehandbald of niet? Ik kijk nu naar de regie. Oh, we gaan nu horen of er gehandbald wordt. Want er is dus vrouwenhandbal. Er is een Olympische kwalificatietoernooi. En er is een man, verslaggever zelfs, Richard van der Made. En het is Nederland tegen Frankrijk, hè Richard?
Ja, Nederland speelt inderdaad tegen Frankrijk in Metz. Voor Frankrijk dus het thuisvoordeel Olympisch kwalificatietoernooi. Waarin Nederland zich dus kan plaatsen voor Rio augustus komende zomer. Het zou voor het eerst zijn in het Nederlandse handbal als kwalificatie een feit zal zijn. En dat kan maar zo gebeuren, want Nederland is ingedeeld in een gunstige pool. Terwijl Frankrijk nu scoort. Het is 4-3 voor de Fransen. Natuurlijk hebben zij het thuisvoordeel. Maar Nederland is verder ingedeeld met Tunesië en ook met Japan. Die hebben zojuist tegen elkaar gespeeld. Japan heeft ruim gewonnen. Maar Japan is een land dat Nederland normaal gesproken makkelijk moet kunnen verslaan. Het verschil in kwaliteit is gewoon groot. En dus zeggen heel veel mensen, inclusief ook de speelsters, dat de Olympische Spelen heel erg dichtbij zijn. Maar dit is natuurlijk een wedstrijd die heel erg belangrijk is. Want als Nederland wint, dan wordt de druk direct een stuk minder. En dan ben je bij de tweede wedstrijd morgenmiddag tegen Japan. Ook hier in Metz natuurlijk. Ben je gewoon direct klaar en ben je gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Bovendien staat er in dit soort wedstrijden altijd veel prestige op het spel. Veel mensen, heel veel Nederlanders ook, die vandaag zijn afgereisd naar Frankrijk. Het zit helemaal vol met ongeveer 80% denk ik Fransen, 20% Nederlanders. Overal zie je plukjes oranje. En die mensen die willen natuurlijk dolgraag zien dat Nederland opnieuw, net als op het WK in december, wint van Frankrijk. Want toen gebeurde dat in de kwartfinales. Dat was de eerste keer dat Nederland Frankrijk versloeg. Maar in het verleden ging het tegen Frankrijk altijd een stuk minder. Het is namelijk een echt topland in het handbal. Maar dat is Nederland ook geworden sinds de tweede plaats in Denemarken op het WK. We zitten halverwege de eerste helft. En Nederland staat met 4-3 achter in Metz tegen Frankrijk. Olympisch kwalificatietoernooi.
Dankjewel Richard van der Made. En straks in de rust tijdens het kopje thee kom jij terug met hoe het dan is, hoe de stand dan is bij deze belangrijke wedstrijd, Olympisch kwalificatietoernooi Nederland-Frankrijk. Ik ga praten met Ellen Mookhoek en Arjan Smit. Ellen is jager. Arjan is chefkok van restaurant De Pronk hier in Koten. Ook eigenaar overigens, samen met zijn vrouw. En ze organiseerden een expert meeting gisteren om te vertellen over het eten van ganzeneieren. Want er zijn er veel, ze worden vaak vernietigd. En dat is zonde. Dat is een beetje jullie mantra. We hadden het er net al over. Er zijn ontzettend veel ganzen. Dus een miljoen. We hadden het over een miljoen eieren.
Bijna een miljoen ganzeneieren.
Ganzeneieren. Die worden vaak nest behandeld, zoals je net zei, en dat is eigenlijk een versluierend woord voor vernietigd. Ja. Hoe wordt dat trouwens gedaan, dat vernietigen?
Er zijn verschillende methodes, maar het snelste, en dat wordt het meest toegepast, is gewoon als nesten bijna uitkomen, gewoon de hele boel omkeren en dan en doorlopen. Want het is dus in natuurgebieden en het moet vaak door boswachters gedaan worden. En het antwoord ook hele kostbare expositie natuurlijk, als je ieder eitje heel voorzichtig iets mee. Ja, in sommige gebieden wordt er een gaatje in gepikt of ondergedompeld in olie, maar dat kost natuurlijk, ja, dat is de VIP-behandeling.
Wat is een wild ganzenei eigenlijk precies?
Het is gewoon een ei van een gans die buiten leeft. Gewoon.
Hij is groter, hè, zo'n ei?
Ja, het is één ganzenei is zo groot als de inhoud, als 3 kippeneieren, tenminste biologische kippeneieren dan.
Ja, ja. Oh, want die zijn kleiner.
Ja, die zijn iets kleiner. Ja, ja, ja. Dus als je mee kookt, dan is dat ongeveer de maat.
De schaal is, dacht ik, iets dikker?
Of? Ja, het is gewoon echt aardewerk.
Je dus kan je er gewoon mee gaan gooien en dan kun je mensen verwonden.
Je kan inderdaad iemand mee verwonden, ja.
Ja, ja. Ja, het is hard, het is wit.
Ja, heel mooi ruig kalk. Het is echt prachtig.
En het is dus in grote mate aanwezig. En om de een of andere reden, die mij nog niet bekend is, eten wij nauwelijks ganzeneieren.
Ja, ik weet wel waarom dat is. Die ganzen die leggen hun eieren dus in natte natuur. Dus dat zijn natuurgebieden die sowieso verboden toegang zijn voor mensen. Het zijn heel vaak ook rietlanden waar je moet van pool naar pool stappen. Dus het is echt fitness om erbij te komen. En kijk, 1 gans die legt ongeveer 6 eieren. Dus als je dan 1 nest hebt geraapt, dan heb je dus 6 van die eieren in je rugzak. Dat voel je al. Bij het derde nest denk je toch van Ja. Dus het is gewoon een arbeidsintensief.
Jij weet dat, want jij doet dat.
Ja, ik.
Je hebt daar een vergunning voor.
Ja, ik doe dat nu 7 jaar in hele mooie natte natuur. Ik heb er zelf heel veel plezier in, want ik vind het zelf heel erg leuk om met een doel buiten te zijn. En terwijl ik daar ben, zie ik prachtige planten, bomen. Ik neem iedere keer een paar mensen, ik mag 2 mensen meenemen, want het moet zeg maar ingetogen blijven en passend bij die plek. En dan,
maar die 2 mensen kunnen dan ook weer ganzeneieren dragen.
Die kunnen ook dragen, ja.
Ja. Dus ja. Op die manier ga jij op zoek en kun jij een onderscheid maken tussen een bevrucht, maar niet bebroed ei, want die mag je natuurlijk helemaal niet meenemen, en een bebroed ei?
Ja, die bevrucht en bebroed die mag je best meenemen. Alleen dat is heel veel sjouwen op iets wat toch niet heel lekker smaakt. En ja, je kan het wel eten.
Een bebroed ei is gewoon niet zo lekker.
Ja, het bederft heel snel. Dus het is als je dit soort dingen gaat doen, als je een bebroed nest tegenkomt, dan moet dat behandeld worden, want dat is de deal. Ik ben in dat terrein om te helpen bij het het
minimaliseren van de aanstaande ganzenpopulatie.
Ja. Ja, en dan uiteindelijk de beloning is dat omdat we dat doen, omdat we ons daar flink staan, hard staan te werken en te zweten, is dat we dus die onbebroede eieren mee mogen nemen. En daarvoor moet je die ganzennesten een beetje kunnen lezen. Een gans die maakt een nestheuvel, daarin legt ze 1 ei. Ze dekt het ei af, ze gaat eten en dat doet ze 6 dagen achter elkaar. Ze legt iedere dag 1 ei. En dan uiteindelijk kan je gewoon die eieren Nou ja, als het afgedekt is, dan is het helemaal koud. En dan kan je dat, die kan je ook heel lang bewaren. Maar zodra het open gaat, dan gaat de gans broeden. En dan worden al die eieren in één keer opgewarmd. En dan begint de hele bende. En dat is natuurlijk ook zodat die gansjes ongeveer op hetzelfde moment uitkomen.
Ja.
Dus die eerste eieren die zitten gewoon wat langer in de wacht.
Jij herkent het moeiteloos, hè? Het verschil tussen...
Inmiddels wel, maar dat is gewoon trial and error. En,
want dan gaat het dus open, het nest gaat open.
Ja, dus het nest is een nestheuvel die dicht is. Ja. En, zodra, en dat is ook moeilijk. Ja, want heeft die gans die heeft haar eieren verstopt.
Ja,
want die
precies.
is niet in de buurt. Die is even bij de boer gras eten. En die wil eigenlijk niet dat anderen dat weten, dat nest daar ligt. En dan op een gegeven moment denkt ze, nou, nu is het klaar. En dan gaat het open en dan blijft de gent, dus een mannetje gans... die blijft ook in haar buurt en dan ja. gaat zij broeden. En door dat broeden komen er steeds meer kleine donshaartjes... op dat riet van dat nest... En daaraan zie je wat de status van het nest is.
Ja, je moet daar een vergunning voor hebben. Je hoeft daar
Absoluut.
Niet een officiële opleiding voor te hebben. Maar
nee,
je moet
maar
wel getraind
je krijgt,
zijn. Dus.
Je moet dus een ontheffing hebben
ja.
van de provincie. En toestemming van de terreineigenaar. Ja. En die krijg je gewoon alleen als die terreineigenaar denkt van... Nou,
die meneer
of mevrouw die, ja. die kan verschillende nesten herkennen. Die begrijpt welke planten. En ik ben naast jaar ook wildplukker. Dus, en daar ben ik ook eigenlijk mee begonnen. Als wildplukker heb ik me ook ooit aangemeld... om te helpen met die ganzennesten behandelen... in de hoop dat ik wat eieren mee kreeg. En nou ja, goed, als je gewoon goed bent in dat soort dingen... dan is het geen probleem.
Nee.
Maar je moet wel de grondeigenaar... die bepaalt wat en hoe er gebeurt.
Ja. Arjan Smit, jij bent chef, kok en eigenaar van de Pronkje in Kooten. Dat ligt eigenlijk in het Groene Hart. Het is een prachtig mooi restaurant.
Ja, het is met de Kromme Rijnstreek.
De Kromme Rijnstreek, we moeten precies blijven. En jij werkt met producten, dieren, eieren... waar er heel veel van zijn. En je werkt op dit moment dus met gans en ganzeneieren.
Ja, ik werk met name met producten uit mijn omgeving. Dus ja, daar komen die ganzeneieren voor. En,
ja,
ja ik doe dat eigenlijk al jaren... Voor mij is dat al heel normaal met een ganzei te werken.
Wij moeten er soms nog een beetje aan wennen. Louise Fresco heeft deze week ook in het Parool gezegd... dat wij stadsmensen, en ik spreek nu even voor de ene helft... van de populatie van Nederland... totaal geen besef hebben van wat voedsel is en waar het vandaan komt. En dat is waar. Maar jij weet dat dus al jaren, want je bent er al ontzettend lang
Ja, ik ben
bezig.
Er al heel lang mee bezig. En onze gasten die weten dat ook, dat ik
ja.
daarmee bezig ben.
Ja.
En juist daarom komen ze bij ons eten. En ja, die vinden dat heel bijzonder om in deze periode... want het is ook maar een bepaalde periode hè, dat ik met die eieren werk. En dan weten ze ook dat ik daar verschillende producten van maak. Dus ik,
wat is de smaak van een ganzenei? Waarin verschilt die van, laten we zeggen, een kippenei?
Ja, als je een goed scharrel kippenei hebt... dan heb je eigenlijk ook dezelfde volle smaak als dat je hebt bij een ganzenei. Een ganzenei is iets vetter, iets voller, romiger, vetter.
Yeah.
En voor de rest is het eigenlijk hetzelfde als een kippenei. En ook de toepassingen zijn hetzelfde.
Dus je bakt een eitje, je tikt een eitje, je maakt béarnaise
ja,
mee?
Ja, je kan
of...
een mayonaise en béarnaise.
Taarten bakken?
Een taartje bakken, een cake bakken, advocaat maken.
Ja, want ik zie in mijn ooghoek, maar dat is die ooghoek die krijgt steeds meer aandacht van mij... zie ik daar iets heel grappigs aan. Dat zijn glaasjes die je mee hebt genomen. Wat zit daarin?
Ja, ik heb een gans focaat gemaakt.
Gans focaat?
Een gans focaat. En ja, die is uiteraard van de dooier van een ganzei gemaakt.
Wat
met
leuk.
Met vanille erin. En met mijn eigen distillaat. Want ik heb een eigen distilleerderij en ik maak mijn eigen jenever. En die zit ook in die advocaat uiteraard. Er zit wat vanilleroom op. En bovenop heb ik een eierkoek gemaakt uiteraard van ganzei.
Oh, wat is dit toch een prachtig.
Supermooi.
Dit zet jij dan als dessert?
Nou ja, dit kan gewoon als grapje... vooraf geserveerd
ja,
worden bij
ja,
ons.
Ja, wat heerlijk. Wacht, we gaan even vroeger. Dit is dus ganzeneikoek.
Ganzeneikoek, ja.
Room en een advocaatje
van
advocaatje
met mijn eigen distillaten. Van,
nou, dit is toch een feest.
Goed, ja, hè?
Sorry hoor, mensen thuis. Maar even iets leuks voor jullie zelf doen.
Ik probeer dat koekje te proeven inderdaad. Of je nou proeft dat er een gans ei, maar je proeft echt geen verschil.
Nee, maar je proeft wel een ei.
Het is heel
veel eierkoekjes, dan heb je helemaal geen eiersmaak. Ik vind het heel leuk. Je hebt ook meegenomen ganzenborst. Nou, daar zijn inderdaad veel misverstanden over. Men eet gauw oude gans? Waarom moeten we die oude ganzen eigenlijk opeten?
Nou, die oude gans kan je wel eten. Alleen dan moet je een andere bereiding aangeven. Kijk, deze ganzenborsten...
Stoven of zo?
Ja, stoven. Ik heb deze ganzenborsten gerookt. Dus die heb ik eerst gepekeld.
Mm-hmm.
Een nacht. En daarna gedroogd. En dan gerookt. En dan wordt hij heel donker.
Ja.
En vervolgens laat ik hem afkoelen. En dan rol ik hem even door het ganzenvet heen.
Ja.
En dan zie je hem... Dat hij een hele mooie, donkere, dieprode kleur heeft.
Dieprode, een beetje wildachtige kleur, ja, inderdaad.
Het is ook wild.
Het is ook wild, ja.
Het is, ja.
Dat pekelen, hè? Ja. Wat is de functie daarvan?
Nou, het pekelen trekt ook het vocht uit de ganzenborst, zodat het stevig wordt en je het makkelijk kan snijden.
Ja.
Maar ook uiteraard geeft het smaak aan de gans.
Ja. Dit is jouw manier van zo'n ganzenborst behandelen en ervoor te zorgen dat hij niet taai wordt. Want dat is wel degelijk een risico, ook als hij jong is.
Op deze manier kan je hem natuurlijk heel mooi in dunne plakjes snijden, omdat hij ook stevig is geworden.
Precies. Precies.
En hij blijft toch mooi rood, omdat ik hem niet warmer gerookt heb dan 55 graden Celsius.
Oh, dat is dus ook een wetmatigheid, dat je hem niet te hard erop knalt. Want dan droogt hij natuurlijk ook uit.
Ja, maar is er nou van een ganzenborst ook een gerecht te maken waarvan we zouden kunnen bedenken dat we dat wekelijks op tafel gaan zetten?
Nou ja, je kan een satéetje ervan maken. Je kan een stoofpotje maken van wilde gans.
Met welk ander vlees wat regulierder is, kunnen wij dat eigenlijk vergelijken? Of is het helemaal niet te vergelijken?
Ja, het is niet zo goed te vergelijken. Omdat kip is natuurlijk veel lichter. Dat zie je al aan de kleur. Ja. Wilde eend, hè, daar kan je het mee vergelijken. Ik weet niet,
ja, die smaak is mij bekend.
Ja, daar is het mee te vergelijken. Maar het is toch wel een andere vogel. En een gans die vliegt gewoon wat meer. En zoekt ook zijn voedsel op een andere plek. Dus je krijgt toch een andere smaak.
Hoe kom jij aan je ganzen? Hoe komen die bij jouw restaurant terecht?
Die krijg ik van jagers, zoals Ellen.
Ellen jaagt voor jou en andere jagers jagen voor je. Ja. En die komen dat brengen.
Ja, en die komen dat brengen. En die bieden mij dat aan. En op het moment dat ik het aangeboden krijg... Ik heb bijvoorbeeld geen menukaart. Ik heb wel een menukaart. Dat is Inge, mijn vrouw. Dat is de lopende menukaart, noem ik het altijd.
Ze lacht nog steeds bij, dus ze kan er tegen.
En zij komt aan tafel en zegt... Nou, vandaag heeft de jager gebracht wilde ganzen. Die verwerken we in het menu. Spreek dat u aan. De visser André Blokland die heeft kreefjes gebracht.
Dan hebben we het over rivierkreefjes.
Ja, de rivierkreefjes.
Dat is ook dus uit de regio. Uit de regio. Die staan hier overigens ook op tafel. Ja. Dus je bent ons wel verschrikkelijk aan het verwennen. En op die manier dan kun je ook nog een beetje kiezen, bedoel je?
Ja, er is altijd keuze genoeg. We krijgen heel veel aangeleverd. En ook de boer op de hoek, meneer Van Os, die heeft een limousijnkoel geslacht. En die kan bepaalde delen moeilijk kwijt. En dan zeg ik altijd, kom maar op ermee. En ik verwerk het in mijn menus.
Ik denk ook meteen aan een geitenbokje bijvoorbeeld.
Een geitenbokje inderdaad. Toevallig heb ik er van de week een binnengekregen. Ja, dat soort producten zijn echt de producten waar een verhaal aan zit. En die vinden wij heel fijn om te verwerken.
Ja,
en zo een no-waste gedachte uit te dragen.
Precies, maar dat doe je al een tijdje, zeg maar, voordat we überhaupt van no waste hadden gehoord.
Wij bestaan 21 jaar en we zijn eigenlijk 21 jaar geleden daarmee begonnen al.
Ja.
Dus kijk eerst bij je buurman en probeer daar de spullen te kopen. En ga dan pas verder weg kijken voor je spullen.
Als ik jou aan de praat hou, ga jij niet snijden. Dat heb ik al lang door.
Dat is goed, ja.
Zou jij iets willen snijden en op bordjes willen leggen? En dat we dat dan zo... Want we gaan zo naar een nieuwsbulletin van het Radio 1-journaal. En dan kunnen wij in alle rust kunnen wij even gaan eten. En dan gaan we daarna wel bespreken hoe dat dan is bevallen.
Ik ga het doen.
Lieselot Thomassen, Radio 1-journaal. Denk ik. Ik denk dat we zo meteen naar Radio 1 gaan. Maar misschien zou dat wel precies bijvoorbeeld over 8 seconden kunnen gebeuren als we op het halve uur zijn. Radio 1-journaal heeft een extra bulletin vanwege de invallen in Brussel gisteren. Lieselot Thomassen van het Radio 1-journaal.
NPO Radio 1.
In de Brusselse gemeente Molenbeek is terreurverdachte Salah Abdeslam opgepakt. De politieactie daar in Molenbeek is nog altijd niet voorbij. Correspondent Tijn Sade, er zouden een kwartier geleden weer zware explosies zijn gehoord. Wat weet jij daarover?
Ja, wij stonden er nogmaals natuurlijk op een afstand van. Maar we schrokken ons rot. Er waren een paar harde knallen hoorbaar. Het gebeurde tijdens een live televisieoptreden van een collega. Die schrok zich natuurlijk ook rot. We weten niet precies waar dat op duidt. Het zou kunnen dat het gaat om wellicht dat er explosieven onschadelijk worden gemaakt in een van de panden waar de huiszoekingen plaats hebben gevonden verderop. Dat weten we nog niet, daar wachten we even op. Maar inderdaad, alles duidt er wel op dat de zoekactie naar wie dan ook, andere handlangers van Abdeslam, hier doorgaat.
En Abdeslam, dat is aan alle kanten nu wel bevestigd dat hij is opgepakt. Hij is neergeschoten, gewond aan zijn been. President Hollande van Frankrijk en de Belgische premier Michel zouden daar om 7:00 een persconferentie over geven. Is die nou eigenlijk al begonnen?
Nee, voor zover wij weten, we stonden daar wel om 7:00 mee klaar. Iedereen hier met zijn smartphones, maar die persconferentie gaat uitgesteld worden. Wij nemen aan dat Hollande en Michel niet aan zo'n persconferentie kunnen beginnen, zolang hier toch de zoekactie verder gaat.
Maar goed, het is nu 4 maanden na de aanslagen in Parijs. Ze zullen wel ontzettend opgelucht zijn dat hij eindelijk is opgepakt.
Ja, reken maar. Ik denk vooral trouwens België. Hè. België kwam natuurlijk enorm onder zware kritiek te staan. Want de meeste terroristen bij die Parijs-aanslagen die hebben wortels in Brusselse gemeentes als Molenbeek. België werd bekritiseerd. Die had niet goed opgelet. Hier werden deze terroristjes gekweekt, werd er zelfs gezegd. En België liet ze hun gang gaan. En dan 4 maanden lang met weinig resultaten komen in dat onderzoek. Nou, dan is het nu natuurlijk een enorme opluchting dat er echt resultaten worden getoond, dat er nu succes wordt geboekt.
Goed, ergens in de loop van de avond verwachten we daar een persconferentie over. Dankjewel, Tijn Sade, voor nu. Als we meer weten, komen we bij jou terug. Tot zover deze extra uitzending. We gaan nu naar Richard van der Made, handbal Nederland-Frankrijk.
Ja, dat gaat om het Olympisch kwalificatietoernooi in een pool met verder nog Tunesië en Japan. De eerste twee landen gaan naar de Olympische Spelen, naar Rio dus, komende zomer. En Nederland doet het uitstekend in de eerste helft in Metz tegen Frankrijk. Een absolute topland. Nederland heeft pas 1 keer gewonnen van de Françaises. Dat gebeurde op het WK in december in Denemarken. Toen bereikte Nederland de halve finales en nu staat het in Metz dus voor. In de slotfase van de eerste helft met 9-7 knappe prestatie. Nederland speelt met veel snelheid, dynamisch handbal. Met een dekking die uitstekend staat. De scores bijna van allemaal verschillende speelsters. Dat is ook de kracht van dit team. En nu weer een prima save van Tess Wester. En dan kan Nederland er vandoor in de slotfase van de eerste helft. Met een snelle break. De bal wordt gegooid naar Michelle Goos vanuit de linkerhoek. En daar is dan de redding van de Franse keepster. En zo blijft het met 1 minuut te spelen. Nog in de eerste helft. 9-7. Nederland, als het zo doorgaat, zet het een hele, hele grote stap naar de Olympische Spelen.
Dan de AWB verkeersinformatie tot slot. Op de A2 Belgische grens Maastricht is een ernstig ongeluk gebeurd vanmiddag bij Maastricht-Randwijk. De rijbaan is voorlopig dicht. Het zou wel eens tot middernacht kunnen gaan duren, maar er is wel een omleiding. Ook een ongeluk nu bij Rotterdam op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel. En daar staat 3 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Dit is het radioprogramma Mangiare. Het gaat over eten, het gaat over koken en het gaat enorm over genieten. Dat doen wij met volle teugen. Aan tafel vandaag jager Ellen Mookhoek, tevens wildplukker. En chefkok Arjan Smit van restaurant De Pronkje in Koten. Arjan Smit heeft net verteld dat hij al meer dan 20 jaar lokaal kookt met producten, met dieren, met planten, met alles wat de omgeving biedt. Ellen Mookhoek die is langzaam maar zeker van wildplukken. Heeft ze eigenlijk alle andere dingen uitgebreid. Je bent nu ook jager. Je stond onlangs nog prachtig op een hele mooie foto in de Volkskrant.
Ja.
In vol ornaat. En ja, jij durft ook heel erg veel, hè? Want anders kan je geen jager zijn.
Nou, het valt op zich mee. Ik ben laatst met iemand wezen vissen. En toen ben ik ontzettend tegengevallen. Want ik vond dus die maden die naar dood ruiken. En dat je dat dan aan zo'n haakje moet wurmen en zo. Daar moest ik best wel even aan wennen. Dus
je schiet een wild evenzwaar? bijvoorbeeld.
Ja.
En dan vind je het dus heel ingewikkeld om een aasje aan een klein haakje te...
Ja, dat zit het friemelt en het ruikt vies. En ik vind eigenlijk wild altijd lekker ruiken.
Ja.
Dus als ik wild schoonmaak, dan gebruik ik al mijn zintuigen. Dus... Ja, ik wil het altijd even voelen, ruiken, goed
naar kijken. Dat visje, dat wordt niks meer dan.
Jawel, nou, ik moet eerlijk zeggen dat gelukkig kon deze jongen zich er overheen zetten... dat ik niet zo stoer was als hij had gehoopt. Dus hij heeft dan eerst een paar keer voor me dat vieze ding eraan gewurmd. En toen heb ik een paar keer een visje gevangen. We gingen zwartbekgrondels vissen. En
nadat ik...
Zit hij heel veel zand in? Of
Nee. Ze zwemmen tussen stenen.
Oh, oké. Okay.
Een heel goed visje. En nadat ik een paar keer had gevangen en echt die lol had van... dan gaat het ding om naar beneden en dan moet je op tijd je hengel omhoog. Dan dacht ik van, oké, nu heb ik het er wel voor over... dat daar eerst die vieze handeling moet gebeuren.
Ik vind mijn bewondering is alweer helemaal tot op kookpunt gestegen. Arjan, jij als chef-kok, ga je nou ook eigenlijk zelf wel eens op jacht? Of ga je wel eens achter de dieren aan? Of,
Nee, ik ben geen jager zelf. Nee.
Bent gewoon een kok.
Ik ben gewoon een kok, ja. Ik ben iemand die een product krijgt van een jager... en dat op de best mogelijke manier klaar probeert te maken.
We hebben nu gepekelde en gerookte ganzenborst nu aan het eten. Ja. Hè? Dat is een hele mooie bereiding. We hebben net tijdens het nieuwsbulletin heel uitgebreid kunnen eten. Er vielen ons allerlei dingen op. Het is prachtig droog vlees. Ja.
Heel mooi van kleur is het.
Ja, het is prachtig mooi donker van kleur.
Het zit hoog in het zout, mag ik dat zeggen?
Ja, dat is zo. En dat doe ik ook om het toch wat langer houdbaar te krijgen. Dus een conserveermethode. Maar het vlees heeft van zichzelf ook een hele intense smaak.
Ik vind het erg lekker, ja. Mensen thuis, u kunt reageren op deze uitzending. Mandjare@ntr.nl of twitteren #RadioMandjare. We hebben het over het ganzenei, maar en passant eten we ook rivierkreeftjes en we eten ganzenborst. En we eten...
Een chipje van zeeijk heb ik ook nog gemaakt.
Dus ja, die heb je gefrituurd? Of...
Nou, in de oven gewoon gedroogd.
Oh ja, dus hij is niet vet daardoor?
Nee, hij is helemaal droog.
We hebben daar een advocaatje bij gehad, maar dan bij ganzenei. En daarom, ik begrijp helemaal niet waarom mensen niet en masse bij dit programma solliciteren. Want dit is echt de lekkerste baan van Nederland. Dat gaat Janneke Kuiper, de jongste bediende van dit programma en regisseur, gaat dat zonder meer zo meteen bevestigen. Want zij heeft weer een taart gebakken, een amandeltaart. En met Jona gaan we praten over Alice Waters. En zij is eigenaar en voormalig founder en kok van restaurant Chez Panisse in Berkeley, Californië. Waar ze al in de jaren 70 lokaal en biologisch eten propageerde.
Wereldberoemd geworden.
Ja, nou ja, dat interesseert me eigenlijk. Hoe is ze dan wereldberoemd geworden? Want er gaan ook dagen voorbij dat we niet over haar horen. En er zijn heel veel mensen die niets over haar weten.
Nee, dat is inderdaad waar. Maar ze is wereldberoemd geworden omdat ze inderdaad nu... Nou, ik heb het net even uitgerekend, 46 jaar lang... Ik zei eerder in de uitzending 50 jaar lang, maar het zijn er pas 46 jaar lang... Ze allerlei theorieën echt is gaan verspreiden ook over eten. Die we nu allemaal bijna heel gewoon vinden.
Ja.
Het is wat we nu allemaal heel erg mee bezig zijn. Dat je beter lokaal kan eten dan alles in laten vliegen. Dat je volgens de seizoenen moet eten. Was vroeger natuurlijk weer veel langer daarvoor heel normaal. Omdat er geen mogelijkheden waren om dingen te bewaren. Of minder makkelijk dan sinds de koelkast in ieder huishouding kwam te staan. Maar zij is dus al 45 jaar geleden begonnen om dat wel naar voren te brengen. Van je moet uit de seizoenen eten. Want het is gewoon beter. Het is gewoon beter om niet te veel groeimiddelen toe te voegen. Om geen pesticiden te gebruiken. Om geen verdelgers tegen beestjes te gaan gebruiken. Want het is gewoon niet gezond om dat te doen.
En zij is dus met dat restaurant Chez Panisse in Berkeley... is ze in 1971 begonnen, maar niet in haar eentje. Dat was een soort groep, een collectief?
Ja, het was een soort groep, maar het is volgens mij wel zo... dat zij altijd bovenaan heeft gestaan uiteindelijk.
Mm-hmm.
Dus het is alle... Ze was natuurlijk een jonge vrouw, hè. Grappig ook om eens te vermelden dat ze echt vroeger ook zo'n activiste was. Op 17-jarige leeftijd, toen ze nog op middelbare school zat... was het iemand die ook al vrij vaak aan het demonstreren was voor de vrouwenrechten.
Activist, feminist.
Ja, precies. Dus dat actievoeren had ze wel een beetje...
We zien nu een lange wapperjurk.
Ja, precies. Dat had ze wel een beetje in haar bloed al. En dat is ze dus met dat koken gaan voortzetten. Of met het eten bereiden, met de producten vooral. Dus ik zie dat ook wel echt voor me. Dat zo iemand dan... het aan de man gaat brengen. Van jongens, we moeten het anders doen. Misschien zijn er wel veel meer mensen die dat stiekem deden, maar zij was iemand die daarvoor ging staan.
Ja, maar in 1971 en in dat tijdsgevricht, en dat herinner ik me nog, lieve mensen. Je mag nu zelf gaan raden hoe verschrikkelijk oud ik al ben. Ja. Methusalem of ergens in die buurt. Maar ging het heel vaak over macrobiotisch. En dan dacht je toch in termen van rijst met prut en andere gerechten waar je niet
dus
vrolijk...
Niet.
Nee, want het werd lekker gekookt.
Ze werd lekker gekookt. Het ging ontzettend om de smaak. Zoals ze zelf ook al zegt, ze was heel erg. Het allerbelangrijkste is uiteindelijk de smaak. Maar zij heeft gewoon gemerkt dat als ze zelf sla ging verbouwen, waar Janneke het al eerder over had, of een krop sla uit de supermarkt kocht, dat haar eigen verbouwde sla zoveel lekkerder smaakte dat ze steeds minder concessies ging doen. Ze ging daar ook steeds verder in en droeg dat maar uit. Wat ik ook heel mooi vind, wat ze van begin af aan is: eten is kostbaar. Hmm? Ja. Dat is iets wat vaak vergeten wordt. Ja. Dat is iets wat niet vaak gezegd wordt. Maar voor ons is het zo normaal dat we overal kunnen eten en alles kunnen kopen wat we willen. Hmm. Maar het is natuurlijk een heel kostbaar goed om te eten. Voor heel veel mensen in deze wereld.
En
is dat
gaan
heel
met
kostbaar.
Respect met dieren om. Ja, precies. Dat, is, dus,
dat heeft ze spreekt jou heel erg aan, hè?
Ja, dat spreekt mij geweldig aan.
Jij bent
aan.
Eigenlijk een kok in de geest van Alice Waters.
Ja, eigenlijk wat ik hoor, dat probeer ik zelf ook te doen.
Ja.
Nou, en toen is ze dus in 1996, toen was ze inmiddels al 25 jaar restauranteigenaar, heeft ze is een organische of biologische schooltuin in Berkeley begonnen, in dus de gemeente waar ook haar restaurant zit. En dat heeft ze zo ver weten uit te bouwen, dat in eerste instantie die kinderen uit die van die school mee gingen helpen in die tuin. Vervolgens werden de lunches op die scholen werden gemaakt met de producten die uit die tuinen kwamen. Ja. En inmiddels is in Amerika heeft zij bewerkstelligd dat het eigenlijk normaal is dat je dus, als het even kan, een groentetuin bij je school hebt. Dat daar dus door de kinderen zelf de producten in verbouwd worden. En dat dat ook gegeten
wij
wordt.
Wij hebben dit niet, hè, in Nederland. We hebben wel een beetje schooltuin en er komt dan altijd een pompoen uit.
Maar die wordt niet op school verwerkt, hè, wat uit de schooltuin
komt. De Edible Schoolyard heet dat, hè, dat project.
En daar heeft ze ook een hele foundation achter. En zij is dus ook degene, nou, dat heeft iedereen wel eens gehoord misschien, dat Michelle Obama op een gegeven moment eindelijk die groentetuin in het Witte Huis begonnen is. Daar zit ook Alice Waters achter.
Ik heb een moestuinproject gedaan op een school op de Grachtengordel, een kleine race. Ik heb heel veel stadslandbouwprojecten gedaan. En de ganzenersla die ik meegenomen is ook met verwilderingskruiden uit eigen tuin. Dus,
verwilderingskruiden?
Ja, dus zwartmoeskervel zit erin. Daslook en wat selderij. Ik laat de kruiden in mijn tuin eigenlijk altijd bloeien.
Want jij bent overigens ook een enorme moestuin-expert, hè?
Ja. Ik ben begonnen met moestuinieren.
Ja.
En al moestuinierend begon me op te vallen dat eigenlijk die planten die ik aan het wieden was ook heel lekker roken. En zo ben ik me eigenlijk gaan verdiepen in wilde planten en de smaak en hoe je ze.
Maar bij die schooltuin van de Kleine Reus, dan verbouwde je met de kinderen samen de groenten. En vervolgens gingen jullie op school dat verwerken.
Ja. Korte lijn, hè? Daar hou ik van. Ja. Korte lijn.
Ja. En dan werd het heel simpel. We hadden wel pompoenen, moet ik eerlijk toegeven. Maar dat was ook gewoon...
Nou, dat mag ook best wel, hoor. Maar ik denk opeens nog aan het moment dat mijn dochter thuis kwam met een pompoen. En dat iedereen thuis kwam met een pompoen. En de hele
of vijf. Vijf pompoenen.
Die hele grote. En dat je dan dacht, oh god, daar hebben we er weer een.
Nou, op die tuin was precies genoeg ruimte om gewoon voor een klassensoep pompoenen en kruiden te verbouwen.
Ja. Zeg, deze eiersalade die kunnen we wel even moeiteloos dus eigenlijk opdragen aan Alice Waters.
Helemaal, want dit
is helemaal in de geest van Alice ook.
Ja, absoluut.
Nou,
ja.
Wat heerlijk, zeg.
Nou, het is ook, zij is ook geliefd bij heel veel mensen hier in het land. Ook in Nederland. Hè, er wordt graag stage gelopen vanuit Nederland bij haar, dat weet ik. Mm-hmm. En dat lukt ook best wel met regelmaat. Ja, ze heeft heel veel boeken geschreven. En raar genoeg is er nog nooit een boek van haar in het Nederlands vertaald.
Nee, waarom niet?
Nog nooit. Nou, dat kan je je afvragen inderdaad. Ik weet nog dat haar vegetable boek, dus over groenten, uitkwam. Nou, dat is, dan moet ik al nadenken. Ik denk dat dat bijna 20 jaar geleden is. Een ontzettend mooi boek met groentegerechten. Want dat is natuurlijk wel haar grootste passie, die groenten. En fruit, hè, dus alles wat in de buiten groeit.
Ja, ik heb ook wel eens wat filmpjes gekeken op YouTube. En dan zie je haar gewoon bezig met die groenten. Dat gaat allemaal met een gemak waar je helemaal duizelig van wordt.
Ik vind ze zeer inspirerend, die filmpjes van haar. Dat adviseer ik ook iedereen. Ga kijken op YouTube naar Alice Waters. Als je eventjes denkt, god, we moeten weer een nieuwe impuls in
maar
ons...
Maar is het ook heel bijzonder wat ze kopen?
kookt.
Nee, eigenlijk helemaal niet. Maar daar houdt ze ook helemaal niet van. Zij is echt heel erg van het simpele koken. En ze is ook heel erg van het dat je samen moet koken. En ook dat je samen aan tafel moet gaan zitten om te eten. Weet je, het is eigenlijk zoals we het allemaal het liefst zouden
plezier.
Zien.
Ja. Koken is plezier, ja.
En dan is het eigenlijk maar een heel kleine stap naar Janneke Kuiper. Onze jongste bediende.
Nee, ik ben er als een ware Montessori-leerling, die ik ook vroeger ben geweest, ingedoken. En wat bleek, Alice Waters is ook helemaal van de Montessori-methode. Ja. Alles via je zintuigen tot je laten komen. Zowel als gast die het restaurant binnentreedt. Dan moet je dingen ruiken, dan moet je dingen zien. Waardoor je meteen denkt, hé, hier wordt lekker gegeten.
Leer het mijzelf
te doen. Leer het mijzelf te doen. Ja. Dat is iets wat mijn moeder, een oud Montessori-kleuterleidster, altijd al tegen mij zei.
Mantraden.
Ja, en zo werkt het ook in de keuken van Chez Panisse. Als jij eigenlijk een afwaskracht was, dan, maar je wilde graag een keertje proberen om een gerecht te maken, dan mocht dat van Alice Waters. Mm-hmm. En het leuke is, ik ben deze week doordat Jona het over Alice Waters ging hebben, in haar leven gedoken. En er is een fantastische, iets wat hysterische biografie over het leven en het restaurant. Dus over het leven van Alice Waters en hoezeer dat verweven is met het restaurant Chez Panisse.
Hoezo hysterisch?
Nou, het is vrij hysterisch, omdat hij begint met te zeggen, je moet eigenlijk hierover geen boek willen schrijven, want er komt zoveel informatie op je af. Dat zeggen mensen ook meteen. Je gaat zoveel informatie krijgen, dat krijg je nooit tot een helder verhaal. Het heeft hem er niet van weerhouden om het boek te schrijven. Het heeft hem er ook niet van weerhouden om ongeveer elk menu wat er ooit is geserveerd in het restaurant volledig te beschrijven. maar het grappige
is, boekvulling noemen we dat ook wel.
Ja, nou, het grappige is, hij zegt, Alice Waters, we kennen haar als een chef, als een ondernemer, als een kookboekenschrijfster. Maar eigenlijk is ze geen van die dingen echt. Want ze doet eigenlijk altijd alles in samenwerking met een collectief wat ze om zich heen heeft. Maar toch is zij mevrouw Chez Panisse. Ja. En ze heeft een bepaalde uitstraling waardoor zij bepaalde mensen aan zich weet te trekken. En eigenlijk, hoewel het dus een hele gezellige Montessoriaanse Berkeley 1971 hippieske toestand was daar in dat Chez Panisse, ging er niks de deur uit zonder dat het langs Alice was geweest. Ging er niks de keuken uit zonder dat het langs Alice
Ik hoor ook een beetje goel.
Er zit zeker.
Ik zie het anders. Ik vind namelijk wat je ook ziet. Als je die FoodTube-filmpjes. Of die YouTube, hoe heet het? YouTube. Maakt niet uit. Die filmpjes van haar bekijkt. Dan zie je dat ze een hele grote kracht heeft. En dus dat ze ontzettend goed in publiek kan praten. Dus zij kon het heel goed voor het voetlicht brengen. Alles wat daar gebeurde in dat Chez Panisse, is zij gewoon heeft de kracht om dat heel goed voor het voetlicht te brengen.
En het is grappig, er staat ook in het boek, het is eigenlijk een wonder dat Chez Panisse nog steeds bestaat. Ja. Want het is al eigenlijk zo vaak eigenlijk failliet geweest. Het is voor de helft afgebrand geweest. Alice Waters zelf heeft periodes gekend dat ze niet meer kon. Maar het is er allemaal nog steeds. En het gerecht wat ik heb gemaakt, die amandeltaart, heb ik gemaakt, dat is een echte klassieker van Chez Panisse, hoewel het op het moment niet meer op het menu staat, omdat het niet te eten is met een vork. Het is een taart die niet te eten is met een vork, maar als een koekje gegeten moet worden.
En is dat erg dan?
Het grappige is, Lindsay Shear, ik noemde haar al eerder, een hele goede vriendin van Alice, die altijd in een schuurtje in de tuin, want dat restaurant zit ook, gewoon in een woonhuis.
Het is helemaal niet groot ook, hè, dat restaurant.
Nee, het is gewoon een woonhuis dat tot restaurant is gemaakt, en in de tuin van dat woonhuis stond een schuurtje, en daar ging haar vriendin Lindsay de taart te bakken. Later is dat allemaal geprofessionaliseerd. En is er een leerling van Lindsay en van Alice, David Leibovitch, zelf ook later een kookboekenschrijver geworden. Die heeft dit recept nog eens een keertje naar de lezer toe vertaald, zal ik maar even zeggen. Mm-hmm. Ook weer op een vrij hysterische manier. Dus je voelt, er kan van alles in die Chez Panisse keuken, maar je staat wel onder hoge druk. Want hij schreeuwt een aantal keer door dat recept heen. Het hoeft niet perfect te zijn. Maar je voelt toch, je voelt heel erg dat het wel perfect moet zijn.
En dat is een aanpak die bij jou waarschijnlijk wel wat teweeg heeft gebracht.
Ja, ik dacht.
Want jij zit altijd op dat wankele koord.
Ik leg mezelf ook graag op een pijnbank.
Precies. En anders wij jou wel.
Ik zeg altijd, het gaat niet om de buitenkant. Maar ik weet toch dat ik daar ook hier qua gerechten keihard op word afgerekend.
En je hebt veel ambitie. En dat leg je altijd in de gerechten. En er gaat ook veel mis.
Daar gaat zo vaak veel in. Maar ik leer daar maar niet van.
Jawel.
Een soort Montessoriaanse koppigheid.
Nee, het gaat volgens mij heel goed met dit. Want ik heb een hapje genomen.
Ja, het leuke is, je maakt een soort short crisp pastry. Een deegje wat alleen uit boter en meel bestaat. Met een klein beetje smaakstof. In dit geval een amandel. Een echte amandel essence. Niet een nep smaakje, maar echt uit een amandel geëxtraheerd smaakje. En,
zou het niet anders mogen natuurlijk. Hè?
Natuurlijk niet. Nee. Je kan ook vanille daarvoor gebruiken. Dat gebruikte Lindsay oorspronkelijk. Maar David Leibovitz raadt dit amandel aan. En daar maak je een deegje van. Dat moet je bakken in zo'n moeilijk gekartelde vorm. Ik weet niet of mensen dat meteen voor zich zien. Ja. Maar daar gaat altijd van alles mee mis. En dan zegt David Leibovitz, dat geeft niet. Het hoeft niet perfect te zijn. Maar als je het dan uit de oven haalt en er zitten gaten in, dan moet je die weer even gaan plakken met overgehouden deeg. En daarmee smeer je dan eigenlijk al die gaatjes weer dicht. Want daarna ga je er een zachte, vloeibare vulling in gooien. En die moet weer terug in de oven. Dus dat kan niet allemaal weglekken, want dan heb je geen taart meer over. En die vulling bestaat heel simpel uit geschaafde amandelen. Het liefst willen zij dat die amandelen nog bruin zijn. Maar dat was bij mij even moeilijk te krijgen. Maar het mag ook met witte. Zo, dat is ook fijn aan iemand die zijn recept zo serieus neemt dat hij dat er ook bij zegt. Als je er niet aan kan komen, mag het ook met witte amandelschaafsel. Ja. Want zelf amandelschaafsel maken is heel moeilijk. Dus dat doe je met een mengsel van room en suiker. Ga je eerst even in een pan warm maken. Dan doe je dat in die bodem die je net hebt opgelapt. En dan zet je het weer terug in de oven. Maar dan is het niet zo, ga nog even een wasje opvouwen of de krant lezen of lekker Netflixen. Nee, je moet er ondertussen de hele tijd bij staan.
Waarom
want het
dan?
Hoeft Kijk. Niet perfect. Maar je moet wel om de 7 minuten de oven open doen. En de taart een beetje op zijn donder geven, want anders krijgt hij te vroeg een korst. En dat moet niet, want dan gaat het op cornflakes lijken. Nou, er is een hele...
Dit heb jij ook allemaal uitgevoerd?
Heb ik allemaal uitgevoerd.
En hoe lang ben je bezig geweest uiteindelijk met die hele taart dan?
Ja, ik weet niet meer wanneer. Ik ben alle besef van tijd in dit proces volledig kwijtgeraakt.
Ik denk dat je wel weer uren gaat schrijven.
Ja. ik heb 2 stukjes aan jullie gegeven. De een is wat donkerder, de ander is wat lichter.
Ja,
dat komt omdat ik 2 neurotisch ook wel als een beetje dat ik werd. Heb ik er 2 taarten gemaakt. En hij zei dat je hem eruit moet halen op het moment dat het lijkt op koffie met een scheutje room erin. En hoewel heel beeldend vraag ik me dan toch af hoe groot dat scheutje is en hoe klein die koffie en wat die kleur dan precies is. En ben ik met de eerste ietsje te lang doorgegaan, waardoor die aan de korst wat bitter is, de karamel.
Je voldoet al bijna aan de burn-out.
Ik sluit niet uit dat ik straks thuis nog even een derde taart ga maken om hem dan precies goed te krijgen.
Goed, Janneke, we stellen jouw inzet zeer op prijs. Nu gaan we proeven.
Ja, het is dus duidelijk iets wat je niet met een vorkje kan eten. Maar hoewel het een karameltaart is, wat ik zelf altijd een beetje afschrikwekkend vind, omdat het dan zo aan je tanden gaat hangen, vind ik hem wel goed te eten. Ik weet niet wat jullie ervan
vinden. Ik hoor net wel uit betrouwbare bron dat de totale technische crew van dit programma het al weggewerkt heeft. Ik begrijp dat dat een goed teken is. Heel lekker. Ik ga even naar de chef-kok van dit gezelschap.
Ik vind dat je het leuk geanalyseerd hebt. Die tweede taart is net even een tikje te ver aan. Je merkt het ook met
die bruine,
het eten. Dat die wat droger is.
Ja.
En die eerste die blijft gewoon wat smeuiger. En dat eet makkelijker weg. En ik moet zeggen, een dikke 8 geef ik je.
Nou, dankjewel.
En een mookoek.
Ja, ik vind hem ook heerlijk. Ja. Echt. Alleen hier, ik zou dit toch liever 's ochtends eten. Ik ben dol op Italiaanse ontbijtjes. Goede koffie en dan zo'n taartje. Mm.
Dat is een heel goed idee. Maar als dessert is het ook heel goed mogelijk, denk ik, toch? Jona, wat
zeker,
vind jij?
Zeker. Nou, ik vind ook die lichtere absoluut beter dan die donkere. Die donkere is ook grappig dat hij net wat meer aan je tanden blijft plakken.
Ja. Maar ik vind die donkere heel uitdagend.
Ik vind hem die donkere eigenlijk knapper om te zien, maar die lichte is lekkerder.
Ja.
En het leuke is, je voelt wel meteen hoe nou het luistert. En als je een heel simpele, eenvoudige taart maakt, wat dit in wezen is, in het beste restaurant van Amerika, wat lange tijd nummer 1 was van Amerika, dan moet hij wel helemaal perfect zijn. En vandaar die stress bij zo'n pastry chef die daar in dat formaat
staat. Die elke 7 minuten die oven open moet doen.
En die taart
op zijn donder moet geven.
Ja.
He, dat zijn nog eens praktijken. Daar hoor je zelden over. Ik vind hem heel goed geslaagd, Janneke.
Nee, daar ben ik heel blij mee.
Ik heb het idee dat meten toch steeds meer naar goed slagen doorslaat.
Ja, dat moet geen gewoonte worden.
Nou, nee, we gaan volgende keer wel weer iets heel ranzigs doen. Wat niet anders kan dan mislukken. Ik vind het een mooi verhaal over Alice Waters.
Nou, het is ook een
wat doet ze eigenlijk op dit moment? Ze is 71.
Ze is nog steeds bij Chez Panisse bezig aan het rondlopen met haar tuinenprojecten. Voor de rest is ze vicevoorzitter van Slow Food International. Hè.
Dus ze zit rechtstreeks onder Carlo Petrini.
Okay. Grote Italiaanse godvader van het geheel.
En ze heeft heel veel prijzen gewonnen. Ze heeft ooit samen met Kofi Annan, notabene, de Global Environmental Citizen Award gewonnen in 2008. En ze heeft een Lifetime Achievement Award gewonnen van de organisatie van de Wereld's 50 Beste Restaurants. Weet je, ze is echt ontzettend een vrouw op een voetstuk, zullen we maar zeggen.
Ja, nou, dat is mooi dat we daar aandacht aan hebben kunnen besteden. Ondertussen komt er fanmail binnen voor de pronkheer in deze uitzending van Norma Mulder. En zij schrijft ons, wat leuk dat Arjen en Inge van de pronkheer bij jullie in het programma hebben. We wonen al bijna 20 jaar in Wijk bij Duurstede en zijn zeer grote fans van het restaurant, de gastvrijheid en het heerlijke eten. Nou, daar ga ik niet de hele ding voor lezen. Want als, maar er staat in ieder geval, en nu gaat het over ganzen en hun eieren, maar ook doen ze bijzondere dingen met fruit dat in onze regio ruim voorhanden is. Arjen, ja, jij stookt.
Ja, dat is de reden dat ik ben gaan distilleren ook. Omdat er heel veel fruit in de omgeving was. En boeren bleven zitten met hun tweede keus fruit waar een plekje op zat. En brachten dat bij ons van, goh, kan je daar niet iets leuks mee doen? En toen was ik een keer in Oostenrijk en daar ontmoette ik een distillateur. En die heeft mij de kneepjes van het vak bijgeleerd. En ik ben dat zelf gaan doen. Vergunningen aan gaan vragen. Want je mag het niet zomaar doen. Maar die heb ik gekregen. En ik ben nu volgens mij in de provincie Utrecht de enige distillateur.
Wat leuk. Ja. Ja. Drink je dat wel eens trouwens, Ellen? Heb je wel zo'n distillaatje mogen weg?
Zelf maak ik altijd met gewoon pure alcohol en fruit. En het liefst wild fruit. Drankjes. En dat meng ik dan. En uiteindelijk doe ik een beetje suikerwater bij. Dus ja, ik ben geen distillateur. Maar ik maak wel mijn eigen drankjes.
Ja. En jullie eten ook wel bij elkaar? Althans,
ja,
jij bij
hem? Ja, ik bij hem, ja.
De jager mag bij de kok eten. De jager, de kok en de loffer. Nee, dit is een heel ander boek wat ik nu aan ga snijden. Jongens, we zijn aan het einde van dit programma gekomen. Een bijzonder programma. Daar gebeurde van alles in. Met nieuws, met handbal, met sport, met jagen, met ganzeneieren, waar we gelukkig niet mee gegooid hebben. Nou, Chepanis zat er natuurlijk vol in. Allemaal bedankt voor jullie bijdrage. En we zijn er over 2 weken weer met Mangiare. Nu gaan we naar nationaal naar Bureau Buitenland. Met de regisseurs Alex Bakker en Daniel Abma. En dat gaat over de documentaire Transit Havana. En dat gaat weer over transgenders in Cuba. En natuurlijk ook meer handbal zometeen na 8 uur hier op Radio 1. Tot de volgende keer.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
NPO Radio 1.
Morgen in de Nieuwsshow. Bastiaan Everink over de overgang van marinier naar operazanger. De verfilming van AFTH van der Heijdens, De Helleveeg, komt eraan. Is de film net zo goed als het boek? En 2 vaders over de zenuwslopende procedure bij het adopteren van hun dochter. De Nieuwsshow met Mieke van der Wij.
Goedemorgen.
En Peter de Wien.
Goedemorgen.
Ga jij het afkondigen of niet?
Oh, dat is mijn werk, hè?
Ja, dat is jouw werk.
Ja.
Morgenochtend tussen 8:30 en 11:00.
Op NPO Radio.